Let's talk business. Beste luisteraars, vandaag wordt het een monoloog. Karin is ziek, heeft griep, dus ze kan er vandaag niet bij zijn. En het nadeel van een live podcast is dat als zoiets gebeurt, dat je meteen je gesprekspartner kwijt bent. Maar dat geeft mij vandaag de gelegenheid om eens een mooie monoloog te houden over iets wat mij heel erg aan het hart gaat. En dat is het middenveld van de organisatie. En als we het hebben over het middenveld, en dat is natuurlijk een term die in de managementliteratuur nog niet zoveel voorkomt, hoewel ik merk dat die hier en daar al wel wordt overgenomen. Het middenveld van de organisatie, dat omvat eigenlijk heel veel. Want aan de bovenkant van de organisatie hebben we het bestuur. En aan de onderkant van de organisatie hebben we de operationele processen, de werkvloer, zoals het vaak in managementtermen wordt benoemd. En alles wat daartussen zit, rekenen we eigenlijk tot het middenveld. En op het moment dat je vanuit de onderkant redeneert en je hebt de operationele processen, mensen die in teams de dagelijkse activiteiten van de organisatie doen en producten en diensten leveren aan klanten, dan heb je daar vaak een operationele leidinggevende laag op. Het systeem van de meewerkend voorman. Die rekenen we eigenlijk net niet tot het middenveld. Hoewel in sommige organisaties, waar je bijvoorbeeld praat met processen waar je te maken hebt met hoogprofessioneel, hoogopgeleide mensen, dan is een operationeel leidinggevende, een meewerkend voorman, vaak ook al voor een belangrijk stuk bezig met vertalen van beleid, beleid voorbereidend, meedraaiend in projecten. En dan valt zo iemand weer wel onder het middenveld. Eigenlijk is dat het criterium. Als je alleen bezig bent met het operationele proces, of het aansturen van het operationele proces, dan ben je onderdeel van het operationele proces. Maar op het moment dat je bezig gaat houden met hoe brengen we nou bepaalde beleidskeuzes naar de organisatie toe, hè, na het operationele proces toe, hoe maken we die vertaalslag, dan ben je eigenlijk bezig met een middenveldfunctie. Op dat middenveld hebben we dus een enorm verschil aan soorten mensen. En daarom beschrijven wij het middenveld ook altijd als managers, leidinggevende en stafprofessionals die helpen met het vormgeven van de organisatie van nu, maar ook meehelpen met het vormgeven van de organisatie naar de toekomst toe. En daar zit ook die beleidscomponent in. Nou, als wij het hebben over dat middenveld, en D&S Business School is gespecialiseerd in dat middenveld, dan kun je meteen afvragen, waarom is dat middenveld nou zo belangrijk? Want we hebben de afgelopen decennia heel veel moeite gedaan om dat middenveld eigenlijk uit onze organisaties te schroeven. En dat komt eigenlijk omdat wij van oudsher, als je praat over de historie van organisaties en van management, dat je in eerste instantie, noem maar eventjes vanuit de lopende band gedachte, het Henry Ford-model, het middenveld er met name op gericht was om de productie zo ver mogelijk op te zwepen. Dus eigenlijk om die lopende band steeds een tikje sneller te zetten en te zorgen dat mensen de lopende band bij konden houden. Op het moment dat je dat deed, dus je versnelde het tempo in het operationele proces, ja, dan kon je geld verdienen, want dan werden je productiekosten eigenlijk lager, omdat je meer eenheden per uur, zeg maar, kon produceren en aan de klant kon leveren. En op het moment dat je in een markt zit waarbij alles wat je produceert ook verkocht kan worden, hè, en dat noemen we een aanbiedersmarkt, is dat een hele goede strategie. Want dan gaat het er feitelijk om zoveel mogelijk eenheden aan producten en diensten te kunnen produceren in een zo kort mogelijke tijd. Want dan kun je veel omzet maken. Nou, als ik even kijk naar de organisaties die ik ken en de berichten die ik in de media volg, zijn er maar weinig markten waar we echt praten over een aanbiedersmarkt. Nou ja, misschien in coronatijd hadden we een aanbiedersmarkt als het ging over verbouwen. Hè, dus iedereen was thuis, maximaal thuis. En dat betekent dat we vanuit huis werken. Dat we met z'n allen op een paar vierkante meter zitten. En toen was er bij een heleboel mensen opeens de behoefte van, ik wil wat aan mijn huis veranderen. Ik wil bepaalde kamers beter isoleren. Het moet allemaal wat opgefrist worden. En misschien toch een kamertje erbij. Misschien een kamertje opdelen. Er was een enorme run op aannemers en mensen die zeg maar handig zijn met hun handen in huis. Dat was misschien een aanbiedersmarkt. Een aannemer kon kiezen bij welke klant hij aan het werk ging. En daarvoor geldt, als je je mensen kunt opzwepen om zoveel mogelijk projecten te doen in een zo kort mogelijke tijd, kun je zoveel mogelijk klanten bedienen en dat betekent dat de kassa rinkelt. Maar corona is voorbij. We werken allemaal nog wel een deel vanuit huis, maar de meeste mensen niet meer fulltime. En dat betekent dat ook die markt van dat verbouwen is ingezakt. We komen meer in een marktsituatie waar dingen in balans zijn. En dat hebben we graag, want dat betekent dat je zowel als aanbieder je moeite moet doen, je best moet doen, als klant duidelijk moet hebben over wat wil ik nou eigenlijk en wat vind ik belangrijk. En als het daarover gaat ook, wat zoek ik nou eigenlijk in een aanbieder en wat wil ik dan van die aanbieder? En op het moment dat dat systeem in balans is, krijgen we eigenlijk de mooiste ontwikkelingen te zien. Als je in dat oude systeem zit, dus in die aanbiedersmarkt, en dat was natuurlijk na beide wereldoorlogen, was dat heel erg zo, want er moest nogal wat geproduceerd worden om de vraag, de vervangingsvraag en de gewone zeg maar welvaartsgroeivraag, om die te goed te kunnen bedienen. Daar is eigenlijk dat systeem uit ontstaan dat het middenveld, toen nog het middenkader, er met name op gericht was, of op gericht zou moeten zijn, om zoveel mogelijk productie uit die productielijnen te krijgen. Nou, als we nou kijken naar de ontwikkelingen van nu, dan zien we eigenlijk dat we in de omstandigheid. Nee, laat ik even beginnen met. Op het moment dat je middenkader alleen maar inzet om zoveel mogelijk productie te draaien, en er komen technologieën om eigenlijk die productie op een andere manier aan te sturen. En denk dan vooral aan automatisering, hè. De eerste slagen van automatisering waren heel erg gericht op het standaardiseren en het sturen van processen en het overnemen van delen van systemen die door mensen werden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan administratieve systemen of aan, nou ja, met name wil je even terug naar het voorbeeld van Henry Ford, activiteiten die aan de lopende band werden gedaan. Die konden worden geautomatiseerd of gerobotiseerd. En dat betekent dat de rol van dat middenkader op dat moment, hè, als je taak is op het aanjagen van productie, dat je taak eigenlijk aan het versmallen is. En dat is eigenlijk het moment waarop met name grote consultants, en McKinsey claimt dat zij daar de basis voor hebben gelegd, eigenlijk zeiden: als je als organisatie wil concurreren, dan moet je gaan voor de laagste kosten. Stroomlijnen van je processen, de laagste kosten. Hey, en wij hebben een plek gevonden in de organisatie waar je je kosten kunt besparen. En dat is in dat middenkader. Want dat middenkader heeft door alle automatiseringsontwikkelingen niet meer de rol die het van oudsher had. Je hebt eigenlijk techneuten nodig om die automatisering te maximaliseren. En je hebt geen middenkader meer nodig om mensen op te zwepen om zoveel mogelijk productie te draaien. En dat is eigenlijk, en dat is een beetje begonnen in de jaren 80, jaren 90, is een massale advies eigenlijk geweest: sloop je middenkader uit de organisatie. Want als je dat doet, dan bespaar je een heleboel kosten. En dat middenkader, wat heeft dat tegenwoordig nog toe te voegen, nu we automatisering hebben? Eigenlijk is dat middenkader, heeft een beetje het beeld gekregen in die tijd, dat zijn de papierduwers. Dat zijn de mensen die op rapportages sturen. Dat zijn mensen die de techneuten die het proces moeten optimaliseren van hun werk houden. Eruit met die mensen. Aanzienlijke kostenbesparing en je maakt de mensen die het werk doen alleen maar makkelijker. Want al dat gedoe eromheen, rondom die processen, dat verminderen we als we gewoon meer van het middenkader eruit sturen. En dat heeft een tijd gewerkt. Laten we wel zijn, dat heeft echt een tijd gewerkt. Want niet alleen was de situatie in organisaties anders, ook zeg maar, de soort mensen die we hadden. We hadden steeds minder mensen aan die lopende band staan. En als we mensen aan de lopende band hadden, dan was het niet om handelingen te verrichten in dat proces, maar met name om te zorgen dat die lopende band goed loopt. Dat vraagt een andersoortige sturing en een andersoortige begeleiding. Bovendien waren organisaties in die tijd voornamelijk nog heel erg hiërarchisch. En dat betekent ook dat in de top van de organisatie, waar keuzes werden genomen over de organisatie, er meteen ook doordacht werd, hoe moet dat operationeel ingevoerd worden? En dat betekent ook dat het middenkader in die tijd voornamelijk een doorgeefluik was. Nou, als de situatie op de werkvloer verandert en je bent alleen maar een doorgeefluik, dan heb je al heel snel geen toegevoegde waarde meer in de organisatie. Kijk, komen we even op de situatie van nu, want dat is natuurlijk interessant, want de wereld zit niet meer zo in elkaar als toen. We hebben nu te maken met een nieuwe revolutie, een nieuwe industriële revolutie, de digitale revolutie. En dat betekent eigenlijk dat organisaties qua de kern van hoe we werken behoorlijk veranderd is of gaat veranderen de komende tijd. Want er zijn nog een aantal organisaties waar wij komen, waar we ook zien dat nou ja, laten we het zo zeggen, de digitale revolutie nog niet heel erg heeft toegeslagen. Maar we kunnen echt wel voorspellen dat dat in de komende jaren wel gaat gebeuren. Wat is nou de essentie van die digitale revolutie op hoe we in die organisatie werken? Nou, eigenlijk is dat te beschrijven met een aantal kernwoorden. En de eerste is informatie. Iedereen die te maken heeft met het proces en met de organisatie is aanzienlijk beter geïnformeerd. En dat komt omdat we met elkaar de hele dag op onze telefoons en onze tablets en onze computers bezig zijn met op de World Wide Web informatie te verzamelen. En die informatie die we op het World Wide Web hebben staan is immens, want we delen heel veel. Waar of niet waar, daar heb ik even geen oordeel over. Maar we delen heel veel informatie met elkaar. En dat betekent dat eigenlijk iedereen die met de organisatie te maken heeft, zowel als onderdeel van de organisatie, maar ook onze leveranciers, onze klanten, onze stakeholders, aanzienlijk beter geïnformeerd is. En dat betekent dat eigenlijk alle partijen die met die organisatie te maken hebben, andere dingen vragen en wensen en eisen. Nou, dat is dan weer een heel bijzonder principe, want dat betekent dat we niet alleen in de top van de organisatie te maken hebben met maken van keuzes over het welzijn van de organisatie, maar dat we dat ook op de werkvloer hebben. Want daar zijn de contacten met die leveranciers en die klanten en die stakeholders. En ook op het middenveld. Want zeker als je in de business-to-business omgeving werkt, hebben jouw teammensen, jouw teamleden, hebben te maken met de teamleden van de klantorganisatie. Maar op het moment dat er vragen zijn die groter zijn, of er moeten afspraken worden gemaakt, of er moeten deals worden uitonderhandeld, of vormgegeven worden of afgestemd worden, dan is de teamleider, de manager in de klantorganisatie, zoekt een counterpart in jouw organisatie. En dan komen we op het middenveld van de eigen organisatie. Dat is één. Twee. Onze processen veranderen. Digitalisering maakt dat we op een andere manier werken. Nou, kijk alleen al naar wat ik nu aan het doen ben. Een podcast, 20 jaar geleden, kenden we het niet. En dat komt heel simpel. Ik kan nu gewoon thuis achter mijn computer, in mijn kantoor, klik ik een programma aan, ik druk op opname en ik ben een half uur met u aan het praten. En de geluidskwaliteit is goed. En als je op de site van DNS kijkt, dan zie je ook beeld erbij. Het beeld is goed. Ik heb geen studio meer nodig. Ik heb geen techneuten nodig. Ik kan dit in mijn eentje doen. Onze technologie verandert zodanig dat onze processen veranderen. Voor corona waren organisaties waanzinnig in de weerstand om mensen vanuit huis te laten werken. En dat werd erop gegooid van, joh, dat kan technologisch niet. Nou ja, toen kwam corona en we gingen van de een op de andere dag, mochten we niet meer naar kantoor. Althans, als je een kantoorbaan hebt. Hè. Van eigenlijk binnen 3 weken waren alle organisaties in staat om thuiswerken te faciliteren. En toen corona voorbij was, dachten heel veel managers, nou komt iedereen weer naar kantoor. Maar dat gaat niet gebeuren. Want onze processen, onze technologie faciliteert dat we gewoon op andere manieren werken. En als je kijkt naar Amerika, en daar is best al veel over geschreven, over onderzocht, In coronatijd in Amerika waren met name die stadskernen werden heel erg geraakt door hoge ziektepercentages, een hoge sterfte en eigenlijk ook het falen van het medisch systeem. Omdat er zoveel mensen tegelijk het systeem in moesten. Daar zijn heel veel mensen de stad uitgetrokken, hebben hun woning in de stad opgezegd of verkocht en zijn buiten de stad gaan wonen op het platteland. Eigenlijk gewoon heel simpel, omdat het veel gezonder is. Je zit met minder mensen dicht op elkaar en dat betekent dat op het moment dat er corona rondgaat, maar ook de griep, je gewoon minder mensen ziet en dus minder kans loopt om geïnfecteerd te raken. Die mensen die zeg maar, zijn gaan merken hoe fijn het is om buiten de stad te wonen, die keren niet meer terug. Die maken gebruik van vervoer, openbaar vervoer, om 1 of 2 dagen in de week in de stad te zijn, op kantoor te zijn, maar gaan niet meer terug. En dat kan, lieve luisteraar, dat kan omdat de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Dus die veranderingen zijn eigenlijk helemaal rondom die organisatie. En ik bedoel, toen ik afstudeerde was er een enorme werkloosheid. Als een werkgever tegen jou zei, moet je luisteren, ik wil dat je aan de andere kant van het land gaat wonen, dan pakte je spulletjes op en dan ging je. Maar in deze tijd, waar zeg maar, organisaties schreeuwen om nieuwe medewerkers, kun je als medewerker, als potentiële medewerker, eisen stellen. En je kunt dus ook zeggen, moet je luisteren, prima dat jij aan de andere kant van het land zit. En ik wil best een keertje naar het kantoor komen, maar niet vaker dan eens in de week. En ja, ik wil ook wel mensen spreken, van mijn collega's spreken. Maar weet je, een aantal van mijn collega's wonen ook niet aan de andere kant van het land. Ik spreek wel met hun af op een flexibel kantooradres, ergens in het midden. En voor de rest werk ik vanuit huis. Want we hebben digitale media, dat kan prima. Op het moment dat jouw mensen niet meer op kantoor zijn, wordt de aansturing en de coördinatie van werk wordt lastiger. En daar hebben we een rol van het middenkader van de organisatie. Want al dat werk wat gedaan wordt, als het niet meer fysiek op locatie gebeurt, moet aangestuurd worden. Mensen moeten gefaciliteerd worden. Mensen moeten toelichting krijgen, moeten opdrachten krijgen. Moeten weten wat voor keuzes er worden gemaakt in de organisatie. En dan wordt opeens heel belangrijk, hè, omdat we praten over mensen die niet meer gestandaardiseerd werk doen, maar veel meer bezig zijn met expertise, met professionele keuzes maken de hele dag, of contacten met klanten en leveranciers en stakeholders hebben. En dat moet ergens weer bekend raken. Daar hebben we coördinatiepunten voor nodig. En met name, hè, waar we vroeger hadden zoiets van de lopende band, je staat de hele dag tussen je collega's. En als het tijd is om te pauzeren, dan zit je met je collega's in de kantine en daar heb je menselijk contact, menselijke interactie. In een digitale wereld moet dat op een andere manier plaatsvinden. En die interactie, ook al is die digitaal, moet erop gericht zijn om mensen te faciliteren, om mensen te inspireren, te motiveren, maar ook het persoonlijke gesprek te voeren. En het leuke vind ik dat vorig jaar in de zomer hebben 3 mensen van McKinsey bij Harvard Business Press een boek uitgebracht. Power to the Middle heet het boek. Is nog niet vertaald in het Nederlands. Maar het is erg Amerikaans, dus goed leesbaar met veel voorbeelden en veel herhalingen. En feitelijk zeggen ze daarin, wil je als organisatie een concurrentievoordeel hebben op de arbeidsmarkt en we gaan toe naar een wereld wie de mensen heeft, heeft de markt, heeft de klant, want kan namelijk produceren. En heeft daarmee dus ook omzet en betalende klanten. Wie mensen kan binden, is dus eigenlijk de succesvolle organisatie. En dat binden van mensen, daarvoor heb je mensen nodig. Het is ondoenlijk om dat vanuit de top van de organisatie te doen. Ja, bij een kleine organisatie. Maar als die organisatie groter wordt, wordt het ondoenlijk om mensen altijd vanuit de top te binden. En dat betekent dat je mensen hebt die dichter op die operationele processen zitten. Zie hier de terugkeer van het middenkader. De terugkeer van het belang van het middenkader. Het leuke vind ik, en ik zeg het even heel erg in mijn eigen woorden, want McKinsey zegt het niet, de McKinseyanen zeggen het niet één op één op deze manier, maar ik ben nou eenmaal een Groningse, dus ik mag het graag een beetje hoekig communiceren en samenvatten. En eigenlijk zeggen ze, wij waren de grote pleitbezorger voor het schrappen van het middenkader. And man, were we wrong. Wat hadden wij het fout? Ja, toen was dat misschien een hele goede beslissing. Maar naar de toekomst toe heb je middenkader nodig. En je hebt middenkader nodig wat een bepaalde rol vervult. En daar zijn wij het vanuit DWS mee eens. Hoewel wij vinden dat McKinsey een hele eenzijdige benadering kiest. Want McKinsey kiest daar echt alleen maar de benadering in. Je hebt een middenkader nodig, mensen op dat middenveld van de organisatie, om de menselijkheid in de organisatie te borgen. En als we de menselijkheid weten te borgen, dan zijn we aantrekkelijke werkgever. En dan zullen mensen dus ook naar ons toekomen om bij ons te werken, maar zullen ook bij onze organisatie blijven. Nou, als we kijken naar ons eigen onderzoek en ook naar bijvoorbeeld onderzoek wat gedaan is aan de Antwerpen School of Management, dan zien we eigenlijk dat er meer rollen zijn die dat middenveld in de wereld anno nu zou moeten vervullen. Nou, ons eigen onderzoek heeft vertaald naar 6 rollen. En die rollen hebben we al een keer eerder. Hebben Karen en ik al een keertje besproken tijdens een serie van deze Let's Talk Business. Dus dat ga ik niet op dit moment herhalen. Als we straks klaar zijn met onze update onderzoek, dan is het misschien tijd om er weer een keer een extra ronde over te doen. Om nieuwe inzichten te delen die we hebben over die rollen van het middenveld. Maar ik wil eigenlijk benadrukken waarom die rollen van het middenveld voor elke organisatie zo ongelooflijk belangrijk en relevant zijn. En dat heeft ermee te maken dat niet alleen onze dagelijkse processen in die organisatie veranderen door de digitalisering, maar ook de rol die de besturing van de organisatie moet nemen. Want op het moment dat de markt steeds beter geïnformeerd wordt, betekent het ook dat partijen steeds meer informatie willen van de organisatie. En dat geldt voor aandeelhouders, dat geldt voor financiers, dat geldt voor belangengroepen, dat geldt voor onze overheid, dat geldt eigenlijk voor alle partijen die een strategisch belang hebben bij onze organisaties. En dat betekent dat vroeger de algemeen directeur 80% van zijn tijd bezig was met de binnenkant van de organisatie te sturen. Diezelfde algemeen directeur of CEO, zoals we hem tegenwoordig noemen, Chief Executive Officer, nu 80% van de tijd minimaal bezig is met externe partijen. Met het onderhouden van contacten, met het vertegenwoordigen van de belangen, met het regelen van strategische deals, met het inrichten van netwerken en partnerships, al dat soort zaken. En dat geldt ook voor de CFO, dat geldt voor de COO, dat geldt voor de CMO, dat geldt voor de CIO. Want we hebben tegenwoordig voor elk vakgebied een chief officer, een chief executive officer. Dus niet de executive kant dan, maar de functionele kant. En die zijn eigenlijk steeds meer bezig met het onderhouden van contacten naar de buitenkant. En alle informatie die daaruit komt en de besluiten die er worden genomen in die 20%, dat ze eigenlijk met elkaar bezig zijn met de organisatie, die moet vertaald worden naar, en wat betekent dat dan voor wat wij in deze organisatie doen? Wat betekent dat voor onze producten en diensten? Wat betekent dat voor onze processen? Wat betekent dat voor de rapportages die we maken? Intern, hè, om het chief level weer te informeren, maar ook extern op het moment dat er bijvoorbeeld auditerende, certificerende, vergunningverlenende partijen zijn. Die vertaling die moet eigenlijk continu gemaakt worden. En daar moet ook weer binnen dat middenveld moet ook weer afstemming zijn. Van jongen, luister, als jij hier een afslag naar rechts neemt, dan moet ik niet een afslag naar links nemen. Want dan loopt ons proces niet meer. Dus er komt steeds meer nadruk te liggen op het fit houden van de organisatie op dat middenveld van die organisatie. En dat middenveld krijgt dus ook steeds meer een belangrijke rol. Niet alleen in het vertalen van keuzes die hier gemaakt worden of dingen waartoe de organisatie gedwongen wordt, hè? Bijvoorbeeld door wetgeving, door de stakeholders, belangenpartijen, financiers, aandeelhouders. Die dingen moeten vertaald worden naar de organisatie, maar tegelijkertijd, heel belangrijk, moet informatie van ik noem even het operationele niveau, wat kunnen we als organisatie? Waar lopen we in de markt tegenaan? Wat zijn veranderende behoeften, veranderende vragen in die markt? Die moeten weer omhoog gebracht worden, zodat de chief level altijd goed geïnformeerd is op het moment dat ze beslissingen nemen, maar ook als ze met externe partijen praten. Want als die informatie niet op orde is, betekent dat de organisatie eigenlijk geen tegenwoord heeft ten opzichte van wat vanuit de buitenkant op de organisatie afkomt, strategisch gesproken. Het kan zijn dat een belangrijke strategische klant die op groot genoeg is om op chief level, zeg maar, contacten te onderhouden, zegt van ja, maar luister, wij willen dit en dat van onze, wij gaan die kant op ontwikkelen en we willen dit en dat. Nou, dan is het heel makkelijk om als chief level te zeggen, nou oké, gaan we doen, mooi, want wij houden jullie graag als klant en we blijven jullie graag optimaal bedienen en dat gaan we doen. Deal. En blijkt in de praktijk, dat de organisatie het niet kan. Of dat de technologie een kant op ontwikkelt dat misschien dat op dit moment wel interessant lijkt, maar dat het over een jaar, zowel voor de organisatie als voor de klantorganisatie, alweer achterhaald is. Dus belangrijk is dat die informatiestroom van boven naar beneden en van beneden naar boven op een goede manier verloopt. En daar, beste luisteraar, daar zit de meerwaarde van een goed werkend middenveld. En daar zijn die 6 rollen voor opgericht. Want die 6 rollen zijn voor de helft rollen die gericht zijn op vertalen van wat bovenin besloten wordt naar de organisatie. En dan heb ik het over de rollen de strategie uitvoeren. Een rol die van oudsher vaak al geborgd is in organisaties. De rol van de cultuur, werkcultuurbouwer. En dat is een rol die heel erg aansluit bij wat McKinsey afgelopen zomer, zeg maar, heeft bedacht en beschreven. En als de derde, zeg maar, neergaande rol van boven naar beneden is de rol van de procesinnovator. Oké, we gaan die kant op. Hoe kunnen we nou onze processen in een continue leer- en verbeterslag brengen? En hoe kunnen we daar dan als organisatie weer van leren? Dus dat zijn de rollen die van boven naar beneden lopen. Die zorgen dat die operationele processen maximaal zijn gericht op het behalen van de doelstellingen die op het chief level zijn bepaald. En dan hebben we de rollen die omhoog gaan. Dat zijn er ook 3. En de eerste rol is die informatie aandragen. Niet alleen waar staan we in het realiseren van de doelen die gesteld zijn, maar ook wat gebeurt er nog meer in onze wereld waar jullie, best chief level, vanaf zouden moeten weten om betere beslissingen en betere afstemming met strategische partijen te hebben. De tweede rol die omhoog gaat, dat is de rol van de reality checker. En je moet je voorstellen, het wordt denk ik tijdens dit verhaal al duidelijk, dat mensen die op het chief level werken niet in de dagelijkse processen zitten. En die dagelijkse processen zijn door die digitalisering continu in ontwikkeling. En dat betekent dat het beeld wat mensen op het chief level hebben over de operationele processen een achterhaald beeld is. En de realiteit van de organisatie, de realiteit van het werken anno nu in deze organisatie, in deze markt, die moet continu omhoog gebracht worden. Zodat er in de top van de organisatie besloten wordt met het echte beeld van de organisatie en de dagelijkse processen voor ogen. En dan hoor ik vaak zeggen in organisaties, ja, maar onze bestuurder moet ook vaker op de werkvloer komen. Maar nee, dat moet die bestuurder niet. Want als hij op de werkvloer komt, gaat hij zich bezighouden met operationele processen. En die bestuurder heeft een hele belangrijke taak voor de organisatie. Namelijk op besturingsniveau keuzes maken en contacten onderhouden met partijen die op besturingsniveau een rol spelen. Daar moet die bestuurder mee bezig zijn. En de koers uitzetten voor de organisatie op basis van alles wat daar op strategisch niveau speelt. Het middenveld moet zorgen dat echte beeld van de organisatie, van de dagelijkse processen, van de stand van de markt, dat die omhoog komt en dat die bestuurder een correct beeld heeft over wat er wel en wat er niet mogelijk is in de organisatie. En de laatste opgaande rol, en dan zit mijn half uur er ook alweer op, maar ik wil hem toch nog even noemen, dat is de strategie-challenger. En de strategie-challenger is niet, joh, beste bestuurder, jij hebt een strategie besloten en ik heb een betere strategie voor ons. Nee, de strategie-challenger gaat erom, oké, we hebben een bepaalde koers voor ogen. Hebben we alle argumenten meegenomen in dit besluit? Daar gaat strategie-challenger over. En dat betekent ook dat de kracht van de organisatie, de kennis van de organisatie, veel beter geborgd wordt in besluitvorming, maar ook meegenomen wordt als het gaat over implementatie. En weet je, als je besluit met de organisatie om rechts af te gaan, zijn er nog weer een heleboel operationele keuzes die gemaakt moeten worden om te zorgen dat die organisatie ook daadwerkelijk rechts af gaat. Daar hebben we het over bij de rol als strategie-challenger. Nou, ik hoop dat ik in deze monoloog heb kunnen vertellen, duidelijk heb kunnen maken, waarom dat middenveld van de organisatie op dit moment al zo belangrijk is. Maar naar de toekomst toe, waar we nog praten over veel meer digitalisering, veel kortere doorlooptijden en dat soort zaken, alleen maar belangrijker wordt. En het gaat niet alleen om het hebben van het middenveld. Het gaat er ook over dat je middenveld hebt wat die zes rollen kan uitvoeren, kan vormgeven. Want alleen dan zorg je dat die alignment goed in de organisatie zit. Nou, en inmiddels heb je al lang door, ik kan hier uren over kletsen, dat ga ik niet doen, want ons half uur voor de Let's Talk Business zit erop. En ongetwijfeld ga ik de komende tijd, als Karin beter is volgende week, weer met andere dingen, over andere dingen praten. En bij al die gesprekken zul je merken, als je goed luistert, dat die rol van het middenveld, dat die rollen van het middenveld, de positie en het belang van het middenveld in die organisatie, dat steeds aan bod komt. En dat wordt alleen maar dominanter. En dat maakt het ook zo verschrikkelijk leuk om te werken voor, maar ook te werken op dat middenveld. En daar sluit ik het mee af. Tot volgende week!